Gemeente, uitgangspunt voor de prediking zijn de eerste drie versen van Psalm 110. Psalm 110, vers 1 tot 3. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere heeft de scepter uw sterkte, zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilig sieraad, uit de baarmoeder des dagenraad zal u de dauw uw jeugd zijn. Gemeente, 1000 jaren, dat is een lange tijd. Denk eens 1000 jaren terug. Dan kom je uit op het jaar 1020. Toen moesten de middeleeuwen nog beginnen. Wat een duizelingwekkend lange tijd. Ja, bij God is het als één dag. Zegt de Bijbel, niet waar? Bij God is het maar als één dag, maar voor ons is het een zeer lange tijd. En wilt u weten, David leefde 1000 jaar voor Christus. En 1000 jaar voordat de Heer Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg stond, heeft David in den geest al hemelvaart gehad. Hij hoorde daar de sprake Gods, de Godspraak. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Door de geest van de profetie, een ingeving, een Godspraak, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. David heeft het duidelijk gehoord en in deze psalm opgetekend. 1000 jaren van tevoren. En er is geen tekst die vaker in het Nieuwe Testament wordt aangehaald dan dit eerste vers van Psalm 110. In de handelingen, door Petrus op de Pinksterdag onder andere, maar ook verderop, door Paulus ook. En in zijn brieven, door Paulus in zijn brieven, 1 Korinthe 15. Hij moet als koning heersen totdat hij zijn vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank zijn der voeten, zegt Paulus daar ook in 1 Korinthe 15. De brief aan de Hebreeën niet te vergeten, waar deze psalm zelfs een zeer grote rol speelt. Niet alleen als het gaat om het zitten aan de rechterhand, boven de engelen uit, maar ook als het gaat om dat hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat speelt in de brief aan de Hebreeën een enorm grote rol. Maar wist u, ook de Heer Jezus heeft deze psalm zelf al aangehaald. Dat was toen hij aan de fariseeën en de schriftgeleerden vroeg, wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Wel een belangrijke vraag. Die ons allemaal wel aangaat. Wat dunkt u, wat dunkt jij van de Christus? Wat dacht je van hem? Hij vroeg, wiens zoon? Is hij? Nou, daar wisten ze wel een antwoord op. David's zoon. Maar, zegt de Heer Jezus, hoe noemt David hem dan zijn Heere? De Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Hoe kan dat dan dat hij zijn zoon is en tegelijkertijd ook zijn Heren! En op die vraag, daar hadden ze niet van terug. Daar wisten ze geen antwoord op te bedenken. Ze hadden Jezus al vele strikvragen gesteld. Jezus had op al die strikvragen een gepast antwoord gegeven. Jezus stelde hun geen strikvraag, maar zij wisten het antwoord niet. En ze durfden hem van toen af aan ook niets meer te vragen, zegt de evangelist. Deze vraag van Jezus, waar ze het antwoord niet op wisten, was voldoende om hen met de mond vol tanden te laten staan en hen het zwijgen op te leggen. Eén van de vele voorbeelden dus maar, uit het Nieuwe Testament, waar we deze psalm tegenkomen. En Jezus zegt dat trouwens zelf, dat David dat gezegd heeft, dat David dat gesproken heeft. Staat trouwens ook gewoon boven psalm 110, een psalm van David. Jezus bevestigt dat, dat het Davids woorden zijn, dus dan is het wel heel zeker dat David 1000 jaar van tevoren aangaande hem heeft geprofiteerd. Wanneer David dat precies gedaan heeft, dat weten we niet. Er wordt wel eens verondersteld dat hij dat gedaan heeft toen hij zelf koning werd, toen hij zelf tot koning werd gezalfd en de troon beklom. Er wordt wel eens gedacht dat hij het deed toen hij de ark van het verbond opbracht naar Jeruzalem. Toen is wel psalm 47 ontstaan. God vaart op met gejuich. Er wordt ook wel eens gedacht dat hij het gedicht heeft nadat hij een grote overwinning had behaald in de krijg. En David heeft veel overwinningen behaald op zijn vijanden. De Moabieten, de Syriërs, enzovoort, enzovoort. Maar gemeente, we weten het gewoon niet. We kunnen wel zeggen van, het zal wel dan zijn of dan zijn, maar we moeten gissen en gissen doet altijd missen. Dus dat laten we gevoeglijk in het midden en het is ook helemaal zo belangrijk niet wanneer David nou precies deze woorden kwam te spreken. Hij heeft het in elk geval niet over zichzelf. Dat is duidelijk. Niet over zichzelf, niet over zijn eigen koningschap. Want hij is niet zelf die Heere tot wie de Heere gesproken heeft. Hè? Dat kan niet. Als hij zegt de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, dan moet die Heere, die mijn Heere, iemand anders zijn. En wie zal dat dan anders kunnen zijn? Jezus bevestigt dat ook als de zoon van David die tegelijkertijd zijn Heere is. Wie kan dat anders wezen dan de zoon die Nathan in de belofte aan David had voorgesteld? U weet wel dat de profeet Nathan tot David kwam om tegen hem te zeggen, de Heere zal u een huis bouwen. Niet jij zal voor de Heere een huis bouwen, maar de Heere zal voor u een huis bouwen. Een koningshuis tot op de vorst Messias. En als David dan op zijn sterfbed ligt, dan zegt hij, er zal een koning heersen over de mensen. Een koning in de vreze Gods. Hij zal het nu nog niet doen uitspruiten, maar mijn nieren verlangen al wel in mijn schoot. In de geest heeft hij de dag van Christus gezien, over 1000 jaren heen. Zoals Abraham de dag van Christus al gezien heeft en hij is verblijd geweest over 2000 jaren heen. Ja, de geest van God, die is toch tot wat in staat, niet waar? En nu belijdt hier dus David aangaande zijn zoon dat hij zijn Heere is. De fariseeën wisten niet hoe dat kan. Hoe kan dat? Nou, dat kan niet. Mond vol tanden. Nou, het is ook best bijzonder natuurlijk. Dat je zoon, je kind, je Heere is. Ik moet even denken aan vader Jacob. Toen Jozef zijn dromen droomde, van die garven weet u wel, dat al die garven van die broers zich voor hem bogen. En toen hij dat had, die andere droom droomde van de zon, de maan en de sterren die allemaal voor hem neerbogen. Toen zei vader Jacob tegen Jozef, mijn zoon, wat is dat voor een droom die jij droomt? Zullen dan je vader en je moeder en je broers komen om zich voor jou neder te buigen? Vader Jacob kon het eigenlijk niet geloven dat zijn zoon zijn heere zou worden. Hij bestrafte er Jozef over. Wat zijn dat toch voor dromen die gij droomt? Maar het was ondertussen wel waar. En het is gebeurd ook, weliswaar niet van zijn moeder, want Rachel is al gestorven op de weg naar Bethlehem. Maar wel van zijn vader en zijn broers. Ze hebben zich allemaal voor hem gebogen in Egypteland toen hij daar onderkoning was. Jazeker, ze hebben in hem hun heere moeten betuigen. En zo is dat ook, dat wonderlijke, dat de zoon de heere is, zo is dat ook bij David geweest. Hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Zoon en heere tegelijk, ach, zo moeilijk is dat niet. Als je het woord van God een beetje kent, dan kun je dat raadsel wel oplossen. De fariseeën konden het niet, maar u kunt het ongetwijfeld wel. Hij is Davids zoon, zoveel het vlees aangaat. Hoe vaak staat dat niet in het Nieuwe Testament? Zoveel het vlees aangaat. Maar er is meer dan het vlees alleen. Hij is ook de zoon van God. En als God is hij Davids Heere, Davids zoon, zoveel het vlees aangaat. Maar wat zijn God zijn betreft, is hij Davids Heere en buigt David zich voor zijn zoon, voor zijn Heere, buigt hij zich dus neer. En als zelfs David dat heeft moeten en mogen doen, gemeente, dan voelt u wel. Dan moeten wij dat zeker. Dan moeten wij ons niet schamen. Om onze knieën voor hem te buigen. Want David heeft zich er ook niet voor geschaamd. Zeker niet, hij getuigde van de Heere heeft gezegd tot mijn Heere. Hij is mijn Heere. De mijne. Ik ben zijn eigendom. Zijn bezit. Zijn knecht, zijn dienstknecht, zijn slaaf is dat ten diepste. Hij is mijn Heere, mijn bezitter. Hij wist zich het bezit van zijn zoon. Hij heeft zich niet geschaamd om dat krachtig hier te belijden. En zegt onze catechismus het ook niet. Dat is toch immers ook de enige troost beiden in leven en in sterven. Het was voorwaar. Al zijn lust, zegt hij op zijn sterfbed. Al zijn lust, zijn nieren verlangden zeer in zijn schoot. Hij schaamde zich er in het minst niet voor. Hij heeft zich erover verheugd en verblijd en gemeente. Mocht het nou maar zo zijn vandaag dan. Dat ook u en jij en ik, dat wij allen ons zouden verheugen met David. In Davids. Hier is een zoon die tegelijkertijd zijn Heere was. Dat wij ons ook allemaal het eigendom mogen weten, gekocht en betaald door hem. Zijn dienstrecht. De zijne in leven, in sterven voor tijd en eeuwigheid. Dat daar ook bij u al uw lust ook maar in zou zijn en dat uw nieren daar ook naar verlangen zullen in uw schoot. En wat hoorde nou David dan in de geest, in de Godspraak? Wat hoorde hij de Heere tot Davids Heere zeggen? Wat hoorde hij hem zeggen? Nou, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank, uw voeten. De rechterhand is altijd de beste plek. Hè? Is altijd de beste plek. De rechterhand is bij de meeste mensen ook de sterke hand. De Kun je meer mee dan met je linkerhand. Hè? Behalve de mensen die links zijn natuurlijk, maar dat is een minderheid. Hè? De meeste mensen kunnen met hun rechterhand, hebben ze meer kracht in dan in hun linkerhand. Er is in de Bijbel dan ook altijd sprake van Gods rechterhand. En bij mijn weten maar één keer van Gods linkerhand, en dat is niet best. Dan staat er dat de bokken in het laatste oordeel tot zijn linkerhand zullen worden gezet. Dat is niet best. De rechterhand des Heren, die wordt veel vaker vermeld. En die doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is verhoogd. Denk aan andere psalmen. Daar vind je dat steeds. En het is dan ook helemaal niet verbazingwekkend dat hij aan de goede zijde van God wordt gezet. De linkerhand zou de verkeerde zijde zijn. Daar komen de bokken terecht. Hij is geen bok. Hij is schaap en lam. De herder der schapen. Hij hoort aan de rechterhand terecht. En dat de linkerhand de verkeerde kant is. Nou, dat kunt u bijvoorbeeld ook in de spreuken zien. Daar staat Salomo. Het hart van de dwaas is tot zijn linkerhand. En het hart van de wijze is tot zijn rechterhand. Ziet u, nou, zomaar een spreuk, daar kunt u dan zien. De rechterkant, dat is het gestoelte van de eer. Daar deed Salomo bijvoorbeeld zijn moeder Batsheba zitten. Dat was gebiedster in zijn rijk. Gebira is dat in het Hebreeuws. Gebiedster. Dat was, dat had wat te vertellen. De koningmoeder Batsheba. Hij deed haar zitten in het gestoelte van de ere. Tweeden in het rijk. Dat was zelfs wat bij de heidenen gebruik in Babel en in Egypte. Jozef zat eigenlijk ook aan Farao's rechterhand als onderkoning in Egypte. En Daniel in Babel. Die werden op die plaats gezet, hè, op de goede, op de rechte plaats. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dan lijkt het erop. Maar het is natuurlijk niet zo. Het lijkt erop. Dat hij daar dus zit te wachten nu. Tot het zover is dat al zijn vijanden onder zijn voeten zijn gelegd. Dat lijkt erop dat dat er zo staat. Hè? Zit aan mijn rechterhand, zit daar te zitten. Totdat het zover is dat al uw vijanden onder uw voeten legt. Tot een voetbank uw voeten. Hè? De aarde wordt ook de voetbank van Gods voeten genoemd. Hè? Omdat de Heere over de aarde heerst en heerschappij heeft. Is het de voetbank zijner voeten. De hemel zijn troon, de aarde de voetbank zijner voeten. En het was in het Oude Oosten ook gebruikelijk dat als je een vijand overwon, dat je hem de voeten op de hals zette. Op de nek. Denkt u maar eens aan Jozua met de 5 Kanaanitische koningen die gevlucht waren in de spelonk, maar ze werden daar aangetroffen en eruit gehaald. En ze zetten de voeten, schoenen op hun hals. Zo ging dat in de oudheid. Als teken van onderworpenheid. Ze werden onderworpen. Zo zal straks de vijanden onder zijn voeten liggen. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank zijner voeten. Nou, dat is volkomen waar, maar dat zitten en dat niks doen, dat is niet waar. Dat zitten houdt namelijk in dat hij zit te regeren. Zitten op de troon is regeren. Een koning die op de troon zit, zit niet niks te doen. Een koning die op de troon zit, regeert. Die is in de uitoefening van zijn ambt. Ik heb het ooit, meen op de Bijbelkring, wel eens uitgelegd. Maar niet iedereen zit op de Bijbelkring. Neem nu onze koning Willem-Alexander. Als hij de troonrede uitspreekt, waarom gaat die man niet staan? Waarom zit hij die troonrede voor te lezen? Zittend. Waarom gaat die man niet staan? Nou gemeente, dat is heel normaal, heel gewoon. Een koning zit op zijn troon om te regeren. Die gaat niet staan. Een koning die op zijn troon zit, is in de uitoefening van zijn ambt. Die is bezig te regeren. Daarom is het zit aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen, u is daar gegeven alle macht in hemel en op aarde. U mag vanaf die rechterhand van mij vandaan de wereld en alle dingen gaan regeren, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Een ouderling zit ook in het ambt. Een zittende ouderling noemen we. Een zittende ouderling is geen ouderling die niks doet. Maar een zittende ouderling is een ouderling die zijn taak vervult. Die zijn ambt verricht. Dat zitten, dat duidt dus op het uitoefenen van je taak en van je ambt. Het regeerambt is hem daar beschoren. En hij zit daar te regeren, niet niks te doen, maar te regeren totdat de Heere zijn vijanden, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Totdat hij zijn vijanden gezet zal hebben tot een voetbank zijner voeten. En dat de bedoeling is, gemeente, dat hij dus echt regeert. Dat kunt u ook in vers 2 zien. Daar staat immers, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Daar spreekt dus de psalmist David, die spreekt hier de zoon, de Heere aan. En hij zegt, de Heere zal u de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Hij krijgt dus daar de scepter, de heersenstaf tussen zijn voeten. De heersenstaf, die krijgt hij toegereikt. Van de Heere, de Vader die naast hem zit op de troon. Hier heb je de scepter van je sterkte. Je machtige scepter. Scepter waarmee je als koningheerschappij zult kunnen uitoefenen. Om daarmee te heersen midden tussen uw vijanden. Hij zal dus midden tussen de vijanden gaan staan met zijn heersenstaf. Om ze in toom te houden. Om ze de les te lezen. Om ze waar nodig als pottenbakkersvaten te verbrijzelen, zoals Psalm 2 zegt. Als ze de zoon niet kussen terwijl hij nog met hen op de weg is. Als ze dat niet doen, dan zullen ze met als pottenbakkersvaten met de scepter verbrijzeld gaan worden. Nou, dat staat hier ook. Dus dat kunt u wel zien, inderdaad. Hij zit daar om macht uit te oefenen. Om de scepter te zwaaien. Om te heersen te midden tussen zijn vijand. En u kunt dat ook zien in vers 5 tot en met vers 7. De laatste verse van deze psalm. Want daar staat namelijk, de Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toren enzovoort. De Heere is aan uw rechterhand. Die u, dat is hier niet de zoon. Het gaat er hier niet om dat de Heere zijn zoon helpt. Nee, die u, dat is de Christus, dat is Jezus, die aan de rechterhand van zijn vader zit. Zoals het in vers 1 staat, hè. De Heere is aan uw rechterhand. Hij, Jezus is aan Gods rechterhand. Dat spreekt dus David tot God de Vader. U hebt uw Heere aan uw rechterhand. De Heere, mijn Heere, die hebt u aan uw rechterhand zitten. Daar zit de Zoon. Waarom staat Heere dan hier met 5 hoofdletters, zult u zeggen? Ja, dat is wel even een probleem. Want dat is kennelijk door de drukkers en zo erin geslopen. Want dat hoort hier eigenlijk niet staan. Hier hoort Heere te staan met 1 hoofdletter. Want hier wordt Christus aangesproken. Als u in de kanttekening van de Statenbijbel kijkt, dan kunt u dat ook duidelijk zien, dat de kanttekenaren dat ook zeggen. Deze uitleg is dat hier spreekt David de Zoon aan. De Heere is aan uw, aan 's vaders rechterhand. Zoals ook in vers 1 stond, dat wordt dus in vers 5 herhaald. En dan, wat doet hij daar? Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Daar ziet u de heerschappij die dus de zoon zittende aan de rechterhand van de vader uitoefent. Voor Here staat hier ook niet de godsnaam, ik ben die ik ben, maar staat de naam Adonai, hè? Here, met één hoofdletter. Zo zou het eigenlijk ook gedrukt moeten staan, want zo staat het in de grondtaal en zo klopt het ook met de uitleg die de Statenvertalers er zelf aan geven. Dus dat Here, dat moet u hier met één hoofdletter lezen. De zoon is aan uw rechterhand, stond ook al in vers 3. En dan in vers 5 tot 7, dan leest u wat hij vanaf die rechterhand van de vader allemaal doet. Nou, recht onder de heidenen. Hij zal zelfs optreden tegen zijn dode lichamen. Hij zal het hoofd over een machtig land verslaan. En dan in vers 7, mooie tekst trouwens. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Wat is daar nou mee bedoeld? Nu gemeente, het is wel zeker haast dat daarmee bedoeld is dit. Dat hij als hij de strijd voert tegen zijn vijanden, dat hij de tijd niet neemt om te rusten. Hij gaat er niet eens eventjes lekker bij zitten. Hij maakt er werk van. En hij knielt gewoon als een nederige koning. Knielt hij neder bij de beek om daar water te drinken. Zoals Jonathan dat ook deed, hè, in de strijd tegen de Filistijnen. Die dronk alleen geen water, die nam honing met zijn staf. En zijn ogen werden verlicht, hij kon de strijd verder voeren. Hij kreeg weer nieuwe kracht. Hij had van de zoete honing met zijn staf genomen. Hij kon de strijd weer aan. Hij gunde zich ook niet de tijd om eens even rustig te gaan zitten dineren. Nee, hij nam alleen maar van de honing. En deze koning neemt alleen maar een slok water uit de beek die naast de weg stroomt. Hij gunt zich de tijd niet om de vijand te laten ontsnappen. Hij zit hem op de hielen en hij gaat voort om koningen te verslaan ten dage van zijn toorn. Dat is Christus dus aan het doen. Sinds de hemelvaart. Aan de rechterhand van zijn vader, dat zit hij te doen. Hij is in de uitoefening van al zijn taken. En daarbij, gemeente, en dan komen we bij vers 3. Daarbij wordt hij vergezeld door zijn volk. Een gewillig. Je zult zeggen, dat zullen dan de engelen wel zijn, dat volk, die zo gewillig zijn. Altijd staan ze gereed om de Here te dienen en ook Christus te dienen, dat is absoluut een feit. Maar gemeente, engelen worden eigenlijk nooit volk genoemd in de Bijbel. Het ligt dan ook niet voor de hand dat dat hier wel zo is. Dat het hier over de engelen zou gaan die hem terzijde staan in de strijd. Nee, hij heeft ook een volk op deze aarde. Wonder boven wonder. Dat dat waar is, dat hij een volk heeft op deze aarde. Want van nature is dat niemand van zichzelf. Er is niemand die God zoekt. Niemand die naar hem vraagt. Als het van u afhangt en van mij afhangt, dan waren wij zijn volk niet. Absoluut niet. En we zouden het nooit kunnen worden ook niet. En toch heeft hij een volk. En er staat hier door David geprofeteerd dat dat volk van hem, van Davids Here, Davids zoon die ook Davids Here is, dat volk van hem, dat zal een en al gewilligheid zijn. Er staat in het Hebreeuws, het zal gewilligheden zijn. Het zal gewilligheden zijn. Een volk van gewilligheden. En dat is dan hier vertaald met zeer gewillig. Dat meervoud wordt weergegeven door zeer gewillig. Zoals in Psalm 73, de Psalm van Asaf, daar staat, ik was een groot beest bij u, ik was beesten bij u. beesten bij u, staat er in het Hebreeuws. En dat betekent dan, dat wordt vertaald met een groot beest. Dat meervoud betekent groot. En zoals in het Spreukenboek, de opperste wijsheid, dan staat er, dat is wijsheden in het meervoud. En dat wordt dan in onze vertaling weergegeven als de opperste wijsheid. Dat meervoud, dat wordt zo geduid, dat gebeurt vaker, dat een meervoud iets heeft van een vergrotende en zelfs wel van een overtreffende trap. Dat is hier ook zo. Er zal voor u een volk van gewilligheden zijn, staat er eigenlijk. En dat betekent een zeer gewillig volk. En dat zijn ze niet van zichzelf. Bent u gewillig van uzelf? Vanuit uw aard? Om Christus te vergezellen? Om het hem op te trekken? Om hem te dienen? Bent u dan zo gewillig van uzelf? Kunt u nou zeggen, ja, dat ben ik en dat heb ik nou, daar heb ik nou eens voor gezorgd. Daar heb ik nou eens voor gezorgd. Dat is nou echt uit mezelf voortgekomen. Nou, als dat zo is, dan bent u het eerste kind van God dat ik tegenkom dat zo spreekt. Want ik heb nog nooit een kind van God, een waar kind van God ontmoet, waar dan ook niet. In geen enkele plaats en ook in geen enkele kerk. Dat zegt, dat is van mij uitgegaan, dominee. Ja, inderdaad hoor. Ik ben zo goed. Ik heb dat opgebracht. En ja, ik ben ook zo gewillig. En ja, dat ben ik van mezelf geworden. Nou, dat is uitgesloten. Dat is uitgesloten. We zullen zo dadelijk ook zien waar het dan wel vandaan komt. Dat zullen we zo dadelijk zien. Waar het wel vandaan komt. Maar in ieder geval, hij wordt hier tegen hem gezegd, uw volk. U zult een volk hebben dat zeer gewillig is op de dag van uw heerkracht. Dus als u ten strijde trekt, iedere dag dat u ten strijde trekt tegen uw vijanden. En dat doet hij voortdurend. Hè? Voortdurend trekt hij ten strijde tegen zijn vijanden. Zolang als die op de troon zit. Zolang als nog niet al zijn vijanden gezet zijn tot een voet dankzij zijn voeten. Is die strijd gaande. Met die scepter waarmee hij heerst in het midden van zijn vijanden. Zolang als hij daarmee bezig is, staat hem een gewillig volk terzijde. Dat is een prachtige zaak, gemeente. Een volk dat gewillig gemaakt is. Want je moet even denken aan Deborah. Het was van God natuurlijk, hè? Deborah, de richteres. Zij moest Israël verlossen samen met Barak, maar de eer zou van een man niet zijn. Die werd aan een vrouw gegund, aan Deborah en aan Jael, de huisvrouw van Heber, de Keniet, die Sisera in de grond boorde. En dan zingt Deborah haar loflied, hè? Richteren 5. Dat is ook zo'n prachtig, prachtig iets. En dan klaagt Deborah, die klaagt erover dat er sommige stammen zijn die zich afzijdig hebben gehouden van de strijd. Die hebben helemaal niet geholpen. Ruben bijvoorbeeld, die bleef bij de stallingen, bij het geblaat van zijn kudde. Ruben was een stam die veel vee had, die vonden het te veel moeite om te gaan strijden in het land Kanaan aan de overzijde van de Jordaan. Daar hadden ze geen zin in, ze bleven bij het geblaat van de kudde. En nog andere stammen en steden, die hielpen ook helemaal niet mee. Die waren onwillig op de dag van Deborah's heerkracht. Maar ze prijst ook de stammen die gewillig zich hebben aangeboden. In wie de Heere dus zo zeer had gewerkt. De stam van Efraïm, de stam van Naphtali, de stam van Zebulon. De stammen die daar in de buurt lagen waar Deborah ook werkzaam was, meer in het noorden. Die hadden zich geschikt, ze hadden zich gereed gemaakt tot de strijd tegen Sisera en Jabin, de koning van Hazor. En daar dankt Deborah de Heere voor. Ze prijst hem, maar ze prijst veel meer hem nog, die hen gewillig heeft gemaakt. Een loflied. Deborah had dus ook een gewillig volk, toch een gewillig volk. En waren ze het niet allen? Ze had toch een gewillig volk op de dag van haar heerkracht. En daar heeft de Heere voor gezorgd dat Deborah in die weg de overwinning mocht behalen over de vijanden van het volk, over de Kanaanieten. En zo heeft de Heer Jezus nu ook een gewillig volk. Bent u al gewillig? Jij al. Hij is gewillig om u gewillig te maken. Daar ligt het niet aan. Hij is gewillig en ook in staat. Maar ook zeer gewillig. We hebben een God van gewilligheden. Zeer gewillig. Dat een volk van gewilligheden, een gewillig volk, een zeer gewillig volk, kan toebereiden. En die ook bereid is om uw wil te buigen ten goede. Als u er tot nog toe geen zin in had. Als u zei, nou dat staat me eigenlijk niet zo aan, hoor, die strijd. De krijgsman zijn. Krijgsman in het leger van de Heer Jezus Christus. Die wapenrusting aan te trekken, die geestelijke wapenrusting. Nou, ik hou het maar liever een beetje op het droge. Ik waag me niet in de strijd. Je trekt je terug. Je gaat als Ruben zitten bij de blatende kudde. Ach gemeente, als dat nog zo is, dan vrees ik dat je nog bij de vijanden van Jezus behoort. Ja. Als je nog niet tot dat gewillig volk behoort, dan hoor je nog bij de vijanden van Jezus. We hebben net gehoord, hè, wat hij daar onder doet. Hij heerst in het midden van zijn vijanden. Hij zal ze verslaan, staat er tot tweemaal toe. Hij zal ze verslaan ten dagen van zijn toorn. Al zijn het ook zelfs koningen die vijandig tegen hem zijn. Hij verslaat ze ten dagen van zijn toorn. Zou dat maar oppassen. Want hij is een machtig heerser, hoor. Die daar zit aan de rechterhand van de Vader. Zou dat maar voor hem oppassen. Dan zou ik me maar gewillig laten maken. Dat je een toegerust volk zou mogen worden. Zoals Zacharias dat zei. Nee, de engel Gabriel zei tegen Zacharias bij het altaar. De engel Gabriel zei, hij zal voor de Heere bereiden een toegerust volk. Een volk dat er klaar voor is. Een volk dat gewillig is om de dienst en de strijd te aanvaarden. Om de geestelijke strijd te strijden. Met de wapenrusting die God jezelf omhangt. Het zwaard des geestes, dat is Gods woord. En zo strijdt Gods volk, Gods kinderen, strijden zo tezamen met hem. Nee, het zijn geen vleeselijke wapens. De krijg van ons, zegt Paulus, is ook niet vleeselijk. Maar geestelijk. De wapens van onze krijg zijn ook geestelijk. Het gebed, het getuigenis. Dat zijn de wapens van de krijg. En ja, die krijg die moet wel gestreden worden. Dat we in het leger van hem zijn opgenomen. Een goed dienstknecht, een goed krijgsknecht. Van Jezus Christus, zegt Paulus tegen Timotheus. Hè. Hij wenst hem en hij roept hem op om een goed krijgsknecht van de Heer Jezus Christus te zijn. Een gewillige, een zeer gewillige dienaar. En die gewilligheid, die wil God je geven. En die wil ook geven dat je die behoudt. Hè. Dat je een gewillig volk blijft. Een gewillig krijgsknecht van de Heer Jezus. Ten dagen als hij uittrekt tot de strijd. En dat eigenlijk iedere dag. Iedere dag moeten we strijden om in de boze dag. Iedere dag is een boze dag. Staande te kunnen blijven. En staat er. Uw volk zal gewillig zijn. In heilig sieraad. In heilige kledij. In sierlijke kledij. De kanttekening van de Statenbijbel zegt daar heel terecht op, ook hier weer terecht. Dat is een verwijzing naar de priesterlijke klederen die de priesters hadden. Heilige kledij, heilig sieraad. Het sierlijke klederen die de priesters aan hadden. De hoge priester met name. En zo zal dat gewillig volk dus met een priesterlijk kleed zijn bekleed. Hun dienst zal dus ook een priesterlijke dienst zijn. Er staat in de openbaring van Johannes dat Gods kinderen gemaakt zijn tot koningen en priesters voor God en de Vader. Dat zijn ze niet pas straks alleen maar in de hemel, dat zijn ze ook al hier en nu. Die ons gemaakt heeft, zegt Johannes in hoofdstuk 1 al. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en voor zijn Vader. Koningen om te strijden. En om dat ook te doen in een heilig sieraad. In een priesterlijke bediening. In een priesterlijke geest. Jezelf Goden dankbaar opofferen. En het heil van anderen te zoeken. Hè. Christen zijn is ook priester zijn. Het is strijden tegen de zonde. Maar het is ook dienen in gerechtigheid. In gebed. In barmhartigheid. In liefde. Een priesterlijk jezelf Goden opofferen tot een heilige geestelijke offerande, uw redelijke godsdienst, noemt Paulus dat dan. Uw redelijke godsdienst, de geestelijke offerande die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat volk dat is gewillig daartoe. Ten strijde in een priesterlijk ornaat. Dat is toch prachtig gezegd. Hè? Hoe mooi wordt dat hier in deze psalm weergegeven. En hoe prachtig sluit het ook aan bij datgene wat we ook in het Nieuwe Testament lezen. De meerdere ambten van de christen. Koning, profeet en hogepriester. Hier worden alleen die twee genoemd. Koning, strijden en het hogepriesterschap, het priesterschap. Jazeker, hier worden alleen die twee genoemd. Maar ze horen bij elkaar, je kunt niet een goed strijder van Jezus Christus zijn, als je niet ook een priesterlijke geest in je hebt. En een priesterlijke dienst, jezelf, Goden, onbestraffelijk op te offeren in liefde en in dankbaarheid. En gemeente, daarin lijken ze exact op hem. De Heere, die aan zijn rechterhand zit. Gods rechterhand, Jezus. In vers 5, ze lijken exact op hem. Ze gaan in diezelfde strijd mee. En hij is koning, jazeker, maar ook hoge priester. Ook priester, dat staat in vers 4. De Heere heeft het gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt niet alleen koning aan mijn rechterhand, maar gij zijt ook priester, hoogpriester tot in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Nee, naar de ordening van Aaron kon hij dat niet zijn, want hij was uit de stam van Juda. Dan kon je geen priester wezen. David was ook geen priester. Wel koning, maar geen priester. En als een koning het altaar beklom, zoals Uzia deed, dan werd hij zwaar gestraft. Want de ambten waren in het Oude Testament gescheiden. Je kon niet en lezen. Jezus heeft de ambten in één persoon allen bij zich gedragen. Hij was onze hoogste profeet. Hij is onze eeuwige koning, zittende aan de rechterhand Gods. Hemelvatsdag is het geweest. En priester tot in eeuwigheid. Naar die hogere orde. Geen beginsel van dagen, geen einde des levens. Nee, hij hoeft zijn hoge priesterambt nooit aan een ander over te dragen, zoals de zonen van Aaron dat wel moesten, omdat ze eenmaal stierven. Hij heeft zichzelf, niet een lam, niet een ram, niet een stier, nee, zichzelf goden onbestraffelijk opgeofferd. En daarmee is hij priester boven alles. Naar een veel hogere orde dan dat het huis van Levi, het huis van Aaron, dat was. Nu moet je maar eens in de Hebreeënbrief lezen hoe vaak en hoe sterk dat daar benadrukt wordt. Hè? Dat Jezus Aaron overtreft en ook Mozes overtreft. En zelfs de engelen overtreft. Hè? Dat wordt allemaal in de Hebreeënbrief duidelijk gemaakt. Hoe Jezus uitsteekt boven allen. Boven allen. Ja, inderdaad. Boven allen naar een hogere orde. Dat heeft de Heer gezworen. Niet alleen gezegd, maar ook gezworen. Onder ede. En het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Ook aan mijn rechterhand. Eerst op Golgotha, maar nu het bloed in de hemel gebracht. En hij zit daar pleitend aan zijn rechterhand. Hoge priester in der eeuwigheid. Hij hoeft dat hoge priesterschap nooit meer los. Te laten. Geen einde des levens hebbende, zoals die ook geen oorsprong heeft gehad. En zoals dus hij is, zo straalt dat ook een beetje af op zijn volk. Ze zullen een beetje op hem gelijken. Ze hebben ook dezelfde geest op zich gekregen die hij op zich draagt. En daarom zijn ze ook koningen om te strijden. Maar ze doen dat wel in heilig krijgssieraad. In priesterlijke kledij. Je ziet het trouwens in de Openbaring van Johannes ook. Als de ruiter op het witte paard. Ik had het er gisteravond nog even over. Bij de meditatie. Als de ruiter op het witte paard uitgaat. Om te overwinnen. Uiteindelijk. Om zijn vijanden te verslaan. Dan heeft hij een hemelse legermacht bij zich. Ook allemaal op witte paarden. En ook allemaal met lijnwaad. Met linnen. Bekleed allemaal in dat priesterlijke gewaad. Koning en priester. Tezamen. En waar komt het nou vandaan dan? Dat gewillige volk. Ik vroeg dat straks, hebt u uzelf gewillig gemaakt? Nou, ik zal u één ding verklappen, ik niet. Ik heb mijzelf niet gewillig gemaakt. En ik maak mijzelf nog steeds niet gewillig. Ik moet ook steeds gewillig gemaakt worden. De Heer maakt je eenmaal gewillig om je gewillig te houden. Hij is het die dat in ons werkt door zijn lieve geest. Is het niet een wonder dat er een gewillig volk op deze aarde is? Het is er, het is er. Zalig de mens die daartoe mag behoren. Die een goed krijgsknecht van Jezus Christus mag zijn. En die dan ook die priesterlijke dienst uitoefent in dat heilig, heilig sieraad. Die heilige kledij, die priesterlijke kledij. Waar komt dat vandaan? Uit de baarmoeder des dagenraads zal u de dauw uwer jeugd zijn. Dat slaat natuurlijk in de eerste plaats op Christus. Dat slaat in de eerste plaats op Christus. Eeuwig jong. Eeuwig jong zal hij zijn. Hij zal niet sterven, maar leven. Eeuwig jong. En dat is voortgekomen uit de baarmoeder van de dageraad. Die eeuwige jeugd die zich als dauw over hem heeft uitgestrekt. Gij zijt priester in der eeuwigheid, staat er dan ook in het volgende vers. Ja, dat zit daarin. Hè. Hij is dat eeuwig jong. Om nooit te verouderen, nooit te sterven. Maar weet u, gemeente, dat geldt nou ook van dat gewillige volk. Dat gewillige volk heeft die gewilligheid ontvangen uit de baarmoeder van de dageraad. Dat is mooi dichterlijk uitgedrukt. De morgenstond is als een baarmoeder waar de dauw uit voortkomt. Iedere morgen weer, hè, in deze tijd van het jaar heb je niet zoveel dauw. Straks in de nazomer krijg je dat weer veel meer. En ook 's winters heb je veel meer dauw dan in deze tijd van het jaar. Maar het is er toch eigenlijk altijd wel een klein beetje. En in Israël trouwens veel meer. Is de dauw veel sterker dan bij ons. Veel belangrijker dan bij ons. Iedere dageraad opnieuw baart de dauw. En zo is Christus volk, zijn gewillig volk, dat is ook zij. Eeuwig jong, een jongeling van 100 jaren, zegt Jesaja. Er zal een jongeling zijn van 100 jaar. Want zijn allemaal pasgeboren, nieuwgeboren kindjes. En ze blijven nieuwgeboren, pasgeboren ook. Ze blijven aan de melk en aan de vaste spijzen. Maar het zijn allemaal die nieuwgeboren kindertjes. Daar komt het vandaan. Daar komt die gewilligheid vandaan. Uit de nieuwe geboorte uit God. Gelijk de dauw uit de baarmoeder van de morgenstond voortkomt. Zo komt dat volk en zijn gewilligheid uit de baarmoeder vandaan. Van Gods genade alleen. En dat zorgt ervoor dat je ten diepste nooit oud wordt. Al ben je 100 jaren, dan ben je nog een jongeling van 100 jaar. Als je 70 jaar bent, of in de 70, of net hoe oud je bent, of 62, zo oud als ik ben, en je mag de Heere kennen, je mag tot een gewillige volk behoren, dan ben je een jongeling. Of je nou kort geleden wederom geboren werd, of al in je jonge jaren wederom geboren werd, een nieuw mens werd gemaakt, dat gaat nooit meer over, hè. Dat is een eeuwige jeugd. De dauw uber jongelingschap van uw jeugd. Alleen die baarmoeder van de dageraad voorkomen. Hij eeuwig jong en Gods volk is ook eeuwig jong. Het geldt ook van dat gewillige volk dat de dauw uwer jeugd uit de baarmoeder van de dageraad zal zijn. En we zingen het wel eens over de Godstad Jeruzalem. Jeruzalem, gij stad van goud voor eeuwig jong al ben je oud. U kent die regels wel, denk ik. Jeruzalem, gij stad van goud. Gij zijt jong, al ben je oud. Nou, zo is het dan met Gods kinderen ook. En dan hoop ik natuurlijk ook dat er ook bij zijn bij de gewillige volk die dubbel jong zijn. Dubbel jong. Wat bedoel ik daarmee met dubbel jong? Nou, pas geboren, nieuwgeboren kinderkens. Met het leven van God in zich. Dat nooit meer weg kan, nooit meer kan vergaan. Dat gaat nooit meer teniet. Hè? Het eeuwige leven gaat nooit teniet. Daar is het eeuwige leven voor. Als je Gods kind bent, dan heb je het eeuwige leven. Dat gaat nooit meer over. Maar ik bedoel natuurlijk ook dat je naar jaren jong bent. Wat is er mooier, jongen? Kinderen. Wat is er mooier? Dan als kind, als jongere al een nieuwgeboren kind te zijn. Een gewillig mens. Een en al gewilligheid. Een en al lust en liefde te hebben in de dienst van God, in de heilige krijg. Een en al verlangen, jouw nieren verlangen zeer in je schoot. Wat is dat toch een heerlijkheid, dat dat niet pas, als dat niet pas komt als je oud bent geworden. Ja, dan kan het ook nog. En dan zul je misschien een jongeling worden van 100 jaar. Misschien, een enkeling wordt dat. En toch nog een jongeling. Maar wat is het mooie als je in de dubbele zin jongeling mag zijn. Jong, maar ook al een en al verlangen. Een en al gewilligheid om met Jezus op te trekken. Als hij uitgaat tot de krijg. Om in en met hem de goede strijd te voeren. In en met hem de goede krijg. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Zo is hem toegevoegd. Hè. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Is er ook op Urk zo'n gewillig volk? Is er ook in onze gemeente zo'n gewillig volk? Nee, niet van jezelf. Maar hij is gewillig om je gewillig te maken. Hij is een God van gewilligheden. Zeer gewillig om van jou een mens van gewilligheden zeer gewillig te maken. Of je nou jong bent, nog een kind. Of je bent al oud geworden en je hebt grijze haren. Je kunt een nieuw geboren kind zijn. Nieuw geboren kind. Voor eeuwig jong. Al ben je oud, want het eeuwige leven draag je door de dood heen mee. De eeuwigheid in. Dat gaat nooit verloren. Wat Jezus tegen Maria zei, dat is een deel wat niets van je zal worden weggenomen. Ook zelfs niet door de dood. Amen.